Ter inleiding wil ik u eerst een vers lezen uit 1 Timotheus. In 1 Timotheus 3 schrijft de apostel Paulus aan Timotheus in vers 14: deze dingen schrijf ik u, hopende zeer haast tot u te komen, maar zo ik vertoef, opdat gij moogt weten hoe men in het huis Gods moet verkeren, het welk is de gemeente des levenden Gods, een pilaar en vastigheid der waarheid. Opdat gij moogt weten hoe men in het huis Gods moet verkeren, het welk is de gemeente des levenden Gods, pilaar en vastigheid der waarheid. Hier wordt in een paar woorden de gemeente geïdentificeerd, beschreven, namelijk als huis Gods, sterker nog, als een huis van de levende God feitelijk, want er staat huis Gods, daarna staat er gemeente des levenden Gods, in de zin niet maar van dat God bestaat en dus leeft, maar in de zin van dat God een actieve God is, hij doet wat, want hij leeft. Zie. En daarna heet het ook nog pilaar en vastigheid, wat twee keer hetzelfde is, want een pilaar is een vastigheid. Daar maakt men dingen aan vast en op vast enzovoort. Pilaar ondersteunt. Dus de gemeente is huis Gods, is gemeente des levende Gods en is pilaar en vastigheid der waarheid. Meer wordt er hier niet over gezegd. Er zijn legio schriftplaatsen natuurlijk die uitgebreid op de gemeente ingaan, op de aard en het wezen van de gemeente, ook op het functioneren van de gemeente. Daar zullen we het uiteraard ook over hebben. Maar het lijkt me goed om een vers als dit eerst voor ons te nemen. De gemeente wordt beschreven als een huis waarin God woont. U weet waarschijnlijk dat dat woord gemeente nou niet het meest voor de hand liggende woord is voor de gemeente. Dat is een woord dat vroeger ook niet gebruikt werd. Het is door de vertalers in de reformatie uitgevonden, dan wel opgediept en gebruikt ter vertaling van het Griekse woord ecclesia, waar wij geen echte vertaling voor hebben. Maar tot dan werd het altijd aangeduid als de kerk. En kerk is helemaal een vreemd woord. Het is de verbastering van een Grieks woord dat de betekenis heeft van de Heer. Kyriakes of Kyriakos betekent het is van Kyrios, namelijk het is van de Heer. Het woord kerk betekent dus het is van de Heer. Vandaar dat je dus geen kerken kunt hebben van een andere religie dan het christendom, want het heet dus geen kerken, want het is niet van de Heer. Laten we het daarover eens zijn. Maar voor de rest, kerk is eigenlijk ook niet zo'n Nederlands woord. En men heeft het in de Statenvertaling om voor de hand liggende redenen niet gebruikt. Het is om te voorkomen dat men bij het woord kerk automatisch denkt aan wat toen al pak een beet een 1000 jaar of zo de kerk was, namelijk de Rooms-Katholieke kerk. Dat is de kerk. Vandaar ook katholiek, want katholiek wil zeggen algemeen. Dat is de algemene kerk. Later noemt men het moederkerk en dat soort dingen meer. Maar goed, de vertalers hebben dus naar een ander woord gezocht, want het zal duidelijk zijn dat de gemeente in de Bijbel niet Rooms-Katholiek was. En ook niet een paus, wie het ook wezen mogen, aan het hoofd heeft. Integendeel. En daarom hebben ze een ander woord gevonden, het woord gemeente. Waarom ze daarbij gekomen zijn, weet ik ook niet. Doet er ook weinig toe. Maar we zitten in Nederland dus met de luxe dat we twee woorden hebben voor de ecclesia, wat de Bijbel de ecclesia noemt. In de meeste andere talen is dat dus niet zo. Je moet het in het Engels toch stellen met church. En met in het Frans is het wel leuk, hebben ze ecclesia. Dat is het woord dus, hè? Ecclesia. Die hebben gewoon het Griekse woord overgenomen. Dat is ook wel handig. Daar is ook een goede reden voor, want dat woord kennen wij niet in het Nederlands. Het heeft een specifieke betekenis waar we het later nog over zullen hebben. Betekenis die helaas in onze vertalingen, dat ligt niet aan de vertaling, maar het ligt aan onze taal, verloren gaat. Daar hebben we het nog over. Maar de gemeente wordt in elk geval en onder andere aangeduid als het huis Gods. Dan weten wij meteen dat het huis Gods dus niet is dat gebouw dat wij zelf of onze voorvaderen meestal hebben laten bouwen. Tegen een aanzienlijk bedrag, wat moet er toch een beetje netjes uitzien. En vooral imposant. En je moet erin schuilen kunnen en al dat soort dingen meer. Maar het probleem is dat men onder kerk verstaat een kerkgebouw in de eerste plaats. Meestal, bijna altijd. En dat is een misverstand, want dat is niet een huisgas. Dat is een huis. Daar kun je van alles mee doen, ook van alles in doen, dat blijkt wel. Want in de tegenwoordige ontkerkelijking heeft men allerlei alternatieve gebruiksmogelijkheden bedacht voor een kerk. Ik heb zelfs een vriend gehad die kocht een kerk en ging erin wonen. Ja, echt waar. En met de keuken in de consistorie, dat was in Brabant, waar was dat nou nog? Nou, bij de naam Kees van den Berg was dat. Kees van den Berg. Die kocht een kerk en richtte dat in enzovoort. Dat was heel mooi hoor. Maar goed, daar kan je ermee doen. Je kan er tentoonstellingen in houden, conventies en weet ik veel allemaal. Je kunt er ook een ijsbaan in aanleggen eventueel. En meer van de volleyballen kan er ook. Tennissen moet ook heel goed kunnen. Enzovoorts. Maar het is gewoon een stenen huis, dat is wat het is. En om dat kerk te noemen, er heet een kerkgebouw. Dat kan dan misschien nog net, zie. Maar het is niet een huisgods of een godshuis. Wisselachtig niet. De term godshuis trouwens zou de betekenis hebben van een tempel, een huis waarin God woont. Maar daar gaan we weer, het woord tempel en ook het woord woonstede gods in de Statenvertaling, wordt niet gebruikt voor een eventueel gebouw waarin gelovigen samenkomen, maar wordt gebruikt voor de gelovigen zelf. Zij, en ik zeg dus maar meteen, wij als gelovigen zijn dat huis Gods. De Heer woont niet in dat gebouw, de derde straat links of waar het maar was, aan de Kerkstraat vermoedelijk, maar de Heer woont in ons. Dat wil zeggen collectief, wij zijn samen dat huis. Petrus zegt in 1 Petrus 2, je moet het eigenlijk zo zien dat wij bij wijze van spreken die stenen zijn waarmee het huis gebouwd is geworden en de Heer woont in ons. Nog eens collectief, dat wil zeggen in ons als gemeente, maar dat is weer zo omdat hij woont in iedere gelovige. Maar daarmee komen we het uiteraard terecht bij weer andere beelden die de Bijbel geeft. En dan wordt zelfs gezegd dat ons lichaam individueel, dat van u zowel als dat van mij, één tempel Gods is, omdat hij daarin woont. En ik ben van mening dat als wij dat werkelijk beseffen, dat de Heer in ons woont, gezamenlijk, maar ook in een ieder van ons, dat we het dan wel uit ons hoofd laten om de term huis Gods of kerk van toepassing te brengen op één gebouw. Ik persoonlijk kom trouwens uit kringen waar wij wel een eigen gebouw hadden. En waar we als gelovigen samenkwamen. Maar dat heette een vergaderlokaal. Want de kerk, ja, dat zijn we zelf. Nou goed. Ondanks wat onze Nederlandse taal er allemaal mee gedaan heeft met dat woord. Maar het huis Gods, het is bovendien een huis waar God in woont. Als we dat zouden bedenken, dan zouden we ons ook niet al te zeer met de huishouding bemoeien. En dat zouden wij dus ook inderdaad niet doen. Daar hebben we het later natuurlijk ook uitgebreider over. Per slot, ook deze brief gaat daar vanzelfsprekend over. Maar het is een huis waarin God woont. Het is niet ons huis, zal ik maar zeggen. Wij zijn er niet de baas, wij regelen daar de dingen niet. Het is de Heer zelf die daarin woont, het is God zelf die erin woont. Of kan ook zijn Christus die daarin woont, want bij gelegenheid heet die gemeente de gemeente van Christus. Hier is het de gemeente des levenden Gods. In de praktijk maakt dat uiteraard geen verschil. Maar het betekent wel dat een levende actieve God, dan wel een levende actieve Christus, woont in de gemeente. Niet in dat pand, maar in u en mij. Zie. En ook in ons samen. Vervolgens staat er ook nog dat de gemeente is een pilaar en vastigheid der waarheid. Dat betekent dus dat de gemeente als taak, of zullen we zeggen als functie of als verantwoordelijkheid heeft om de waarheid omhoog te houden. Ik zeg het maar zo letterlijk mogelijk, want wat een pilaar doet, dat weet u, die houdt het stand omhoog. Hè? Als die pilaar eronder uitgaat, dan valt de hele zaak in elkaar. Dat heb ik nagevraagd aan Simpson, maar ja, die gaf geen antwoord meer, zuster, nee. Maar als de pilaren eronder uitgaan, dan zakt het hele spul in elkaar, of het een tempel is of niet. Een pilaar houdt het een en ander dus omhoog. Het is de vastigheid van het gebouw. Het komt ook eigenlijk een beetje overeen met het begrip fundament. Al is het pilaar dan meer het fundament van het dak in de praktijk. Maar als het dak instort, heb je geen huis meer, hè? Moet wel een dak op zitten. Hoe dat ook zij, de gemeente is pilaar, namelijk vastigheid der waarheid. Waarmee gezegd wil zijn dat, althans volgens dit vers, kenmerkend voor de gemeente is dat daarin de waarheid bewaard en dus beheerd wordt. Waarom ook niet? Het is een heel eenvoudig beeld. Het huis Gods namelijk is een tempel. En de enige echte tempel die wij kennen, dat wil zeggen als stenen bouwwerk, concreet dus, hè? Nee, niet concreet, maar concreet, het was niet van beton. Maar dat enige concrete bouwwerk dat wij kennen is die tempel in Jeruzalem, die er dan weer stond en dan weer afgebroken werd en weer stond en dan weer verwoest werd en hoe het maar was. Maar u weet toch wat de functie van de tempel was? Ja, om daar wat offers te brengen en zo. Natuurlijk. Om daar wat rituelen te volbrengen. Maar of dat nou een functie is. Ik bedoel, laten we maar onder elkaar maar eventjes erover hebben dan. Nu we zo even bij elkaar zijn. Wat voor nut had dat? Dat is heel goed geantwoord. Niks. Het diende tot niks. Het bracht niks tot stand. Al die rituelen in de tempel? Nee, voor zover ze wat voorstelden, stelden ze wat voor. Als u dit begrijpt tenminste. Voor zover het wat was, was het aanschouwelijk onderwijs. Symboliek. Of dat erg goed gewerkt heeft, dat vraag ik me nog altijd af. Want zelfs in onze dagen zijn zulke eenvoudige beelden als doop en brood en wijn voor velen niet duidelijk. Terwijl er nauwelijks iets simpelers te bedenken is. Doop, dood en opstanding, dat is toch makkelijk genoeg? Men gaat onder. Men verdwijnt onder het oppervlak van deze wereld. En het komt er weer uit voort. Dat is symboliek voor dood en opstanding. En brood en wijn. Nog in een beker ook. En aan een tafel. Dat lijkt me helemaal gemakkelijk. Dat is een beeld van leven. Maar je kunt er dagwerk van hebben om het uit te leggen. En dan begrijpt men het nog niet. Met andere woorden, voor symboliek is men blijkbaar toch tamelijk blind geworden. En misschien was men dat altijd wel. Dat weet ik dan niet. In elk geval weten wij van Israël dat het door al die rituelen in de tempel dan toch niet tot geloof kwam. Maar voor zover het de functie had, al die rituelen, was het aanschouwelijk onderwijs. Maar dat is het hele punt. Waartoe diende de tempel? Dat was een onderwijsinstelling. Dat is niet zo moeilijk, dat was een onderwijsinstelling. Men leest het Nieuwe Testament, dat wil zeggen de evangelie al. En steeds weer opnieuw blijkt dat als er onderwijs gegeven wordt, gebeurt dat bij voorkeur en in de eerste plaats in de gebouwen van de tempel. Dan wel op het tempelplein of zoiets. Wij missen de Heer Jezus in Lucas 2. Nou ja, daar wordt hij ons geïntroduceerd in Lucas 2. Maar in hetzelfde Lucas 2 zijn wij hem kwijt, zijn ouders trouwens ook, enzovoort. En u weet waar hij was en wat hij deed. Hij was in de gebouwen van de tempel. Sprekend over, discussierend misschien, als je dat zo kunt zeggen, maar in ieder geval sprekend over bijbelse aangelegenheden. Dat gebeurde daar. Zie? En dat bleef ook zoals de heer daar was, dan sprak hij daar op het tempelplein of waar het maar was, want tempel per definitie is de plaats waar het licht is, waar het woord bewaard werd. En dus de plaats waar men naartoe gaat om te horen, die heb ik uit prediken. Zijt liever nabij. Men zou beter nabij zijn om te horen naar het woord des Heren dan om der zotten slachtoffer te brengen, staat er. Die woorden zijn nogal grof. Maar ja, ik heb ze niet geschreven, maar dat staat er wel, hè. Beter nabij zijn om te horen dan om der zotten slachtoffer te brengen. Zo van elke zot brengt daar zijn offers. Maar als je niet anders doet dan dat, ben je wel zot. Ik bedoel, dat men zou daar komen om zich te laten onderwijzen door de Heer. Bovendien, de tempel werd beheerst door de priesters en de verantwoordelijkheid van de priesters was niet om de rituelen te volbrengen. Primair al was dat een onderdeel van hun verantwoordelijkheid. Hun verantwoordelijkheid was om het woord Gods te onderwijzen. En voor dat doel woonden, leefden de priesters dus verspreid onder alle stammen van Israël. Toch? En dus maar een klein deel rondom Jeruzalem. En ik stel me voor dat een groot deel van de priesters nooit enig ritueel in de tempel volbracht heeft in het verleden. Weet u wat, het was bij toerbeurt, per orde, per priesterorde. En dan moesten ze nog geloot worden ook, weet u. Dat leest u in verband met, weet u, gewis Zacharias, de vader van Johannes de Doper. Voor de gelegenheid mocht hij ook eens wat doen in de tempel. Maar niet iedereen kwam aan bod. Priesters woonden verspreid in het land. Als er vragen waren, van welke aard dan ook, dan vroeg men het de Heer. En in de praktijk ging men daarvoor naar de priester die dan op de hoek woonde of zoiets. Ze moesten altijd beschikbaar zijn. Zie, dat is de functie van de priesters. En er was één priesterlijk huis per definitie. Dat was de tempel. Zoals er één koninklijk huis is per definitie. Dat is namelijk het paleis. Zie. Dus de tempel was de zetel van het priesterschap als zodanig. En in de tempel werd dus de kennis bewaard, opgeslagen. Kortom, daar werd het woord van God bewaard, er werden de boeken bewaard, de wetrollen of wat het maar geweest mogen zijn, de heilige rol in elk geval. Maar alles wat opgeschreven moest worden, dus gewoon een nationale archief, of hoe je dat maar zegt. De bibliotheek dus. En daar ga je dus naartoe om onderwezen te worden. In de dagen dat de boekdrukkunst nog niet uitgevonden was en het internet nog niet bestond en dus niet elke idioot alles wat in hem opborrelde kon publiceren. Nou, heb ik dan ook weer een keer gezegd. Laat maar weer zitten. De gemeente is huisgods, pilaar en vastigheid der waarheid. Het simpele idee is dat de wereld in duisternis is, beheerst wordt door de leugen, namelijk door de vader der leugen, de overste deze wereld, de god deze eeuw. De wereld is in duisternis. Als nou iemand toch het licht zoekt, waar moet hij dan naartoe? Ja, dan kun je zeggen naar de Heer, maar iemand die tot de Heer komt, waar komt zo iemand dan terecht dus? Want de Heer is hoofd van de gemeente, is hoofd van het huis. Dus waar komt men dan terecht? Bij de gemeente. Precies. Nog eens even een vreemde kronkel dan. En als iemand wilde ontkomen aan de wraak van de... Hoe heet het ook? Aan de wraak van de bloedwreker, waar ging hij dan ook weer naartoe? Naar de Vrijstad en daarin en daar blijven. Dat is net zoiets. Als men de waarheid zoekt, komt men terecht in de gemeente. Oké, men gaat naar de Heer, maar hij is de eersteling van de gemeente en dus hoofd van de gemeente. En toen wij tot hem gingen, in geloof bedoel ik uiteraard, toen werden wij door hem aan die gemeente toegevoegd, werden wij als levende stenen gevoegd, want dat is het goede woord, heb ik gehoord, wordt men toegevoegd aan dat huis, enzovoorts. Zo werkt het. De gemeente is pilaar en vastigheid der waarheid. Daarom wind ik me altijd enigszins op als iemand weer eens zegt, ja, maar wij kunnen de waarheid niet weten, of zo, want wij zien die dingen allemaal van onze menselijke kant. Wat een onzin. He? Dat het voor de meerderheid geldt, dat mag dan zo wezen. Ik zeg altijd, voor mij geldt het niet, en ik hoop dat het voor u ook niet geldt. Wij zien de dingen naar eer en geweten, zoveel mogelijk en zo, voor zoveel mogelijk procenten van Gods kant. Wij luisteren naar wat hij ons te zeggen heeft, we laten al het andere buiten beschouwing. Dat is weliswaar niet wetenschappelijk officieel, maar dan krijg je licht. En voor dat doel heeft hij ons het woord gegeven en voor dat doel heeft hij ons zijn geest gegeven, opdat we zouden weten en opdat we in het licht zouden wandelen en opdat het licht in ons en door ons vrucht zou dragen. Hoeveel teksten wilde u hebben? Niet vanavond dan, hè? Niet vanavond. Oh. Maar de gemeente dus, des levenden gods, niet van een dode god, niet van een historische god, maar van een actief levende god, een god die wat doet. Die zou in ons wonen, want wij zijn zijn huis en dus één tempel, alleen dat woord staat hier niet, maar huis Gods is uiteraard hetzelfde als een tempel en bovendien pilaar en vastigheid der waarheid. Met andere woorden, voor de gemeente geldt dat die in de eerste plaats het woord God zou bewaren, dat is ook inderdaad gebeurd. Nou ja, dikwijls niet al te fanatiek, In het algemeen gesproken, en met alle gebrek, ook dikwijls, maar het is natuurlijk wel zo. De schrift, het woord van God, is bewaard geworden door degene die zich daaraan hebben onderworpen. Door kinderen Gods uiteraard. Nou goed, afgezien van dat het woord van God ook nogal wat geleden heeft, als je dat tenminste in alle ernst zo mag zeggen, het heeft nogal wat geleden door degene die zeggen of zeiden erin te geloven. Is ook gebeurd. En gebeurt natuurlijk in onze dagen nog steeds. Maar dat terzijde, het gaat erom dat we die Bijbel nog hebben, omdat de gelovigen door de eeuwen heen dat woord bewaard hebben. In elk geval, het had wat beter gemoed en gekund wellicht, maar daar gaat het nou niet over. Het gaat erom dat dat wel degelijk de functie van de gelovigen, van de gemeente is. En waar dat geldt voor de gemeente collectief, als één huis, geldt dat dus uiteraard ook voor de leden van de gemeente individueel. En als u mij vraagt, voor alle leden van de gemeente individueel, uiteraard. Dat vind je steeds terug. Wat voor het geheel geldt, geldt ook voor het bijzondere, heet dat geloof ik. Wat in het algemeen geldt, geldt voor het bijzondere. Dus wat voor het geheel geldt, geldt voor het individu en andersom. En we zouden er allemaal ons steentje aan bijdragen. Is misschien wel een leuke uitdrukking in dat verband. Maar we hebben die verantwoordelijkheid. Ieder voor zich. Niet als organisatie, want de gemeente is nou helemaal geen organisatie. Niet in de gebruikelijke betekenis van de term althans. Maar elk van ons zal daarna streven dat woord van God, die waarheid, te kennen, te verstaan en daaruit te leven en die vast te houden. Zie. Nou goed, dat is de functie van de gemeente. Dat betekent automatisch dat al het andere wat je erbij kunt bedenken en wat wellicht in de schrift ook aangedragen wordt, daaraan ondergeschikt is, daaraan dienstbaar is. En dat is precies wat eigenlijk ook hier uiteengezet wordt in dit hoofdstuk, in 1 Timotheus 3, waar de apostel immers, laten we zeggen, instructies geeft aan wat genoemd worden opzieners en diakenen achtereenvolgens in vers 1 en 8. Maar het zal duidelijk zijn dat deze figuren grote verantwoordelijkheid dragen in dat huis Gods. Dat wil zeggen, ze zijn tot kameroudsten aangesteld of tot opperkorveer of weet je veel wat. Maar in ieder geval, ze dragen daar verantwoordelijkheid. Op welke wijze, daar hopen we het later nog over te hebben in onze reeks van lezingen. Maar het gaat nu om het beginsel. Wat is de gemeente eigenlijk? Het antwoord is, de gemeente is een huis Gods. En dus God woont daarin. Het is de levende God. Dat wil zeggen, hij is actief in die gemeente. En wat doet hij dan in die gemeente? Nou, in ieder geval de waarheid bewaren. En dat is wat je, maar dat heb ik afgelopen zomer in de tent een paar keer verteld natuurlijk. Dat is wat je met de waarheid dus ook doet, hè. Wat doe je met de waarheid? Bewaren, omdat die waardevol is. En anders valt in de handen van degene die er geen raad mee weten, dan worden de parelen voor de zwijnen geworpen en wat het maar wezen mag. Ik blijf erbij dat onze eerste verantwoordelijkheid als gemeente niet zozeer is de waarheid te prediken, maar de eerste verantwoordelijkheid is de waarheid te bewaren. Want als je hem niet eerst bewaart, kun je hem daarna ook niet prediken. En helaas slaat men dat gewoonlijk over, de bewaren. Men gaat meteen de straat op, bij wijze van spreken. Daar mag je nog blij zijn trouwens, hoor. Ga meteen de straat op, want iedereen moet het horen. En daar is op zich niks tegen, maar het is niet de eerste verantwoordelijkheid, hè. Het was trouwens eigenlijk altijd andersom. En ik denk dat het in hoge mate nog steeds andersom is. Als men wat wilde weten, dan kon je niet een brief schrijven naar de ambtenaren in de tempel, de bewaarders van de bibliotheek, en zeggen, stuur mij dat en dat boek. Dat ging niet. Je moest er naartoe. Het werd daar bewaard. Als je de waarheid wilde weten, iets wilde onderzoeken, moest je ter plekke ernaartoe, want daar werd het bewaard. En het ging er niet uit. En ik denk dat het eigenlijk nog steeds zo is. Ik loop alleen het risico dat u mij niet goed begrijpt, omdat ik het waarschijnlijk niet goed onder woorden breng. Maar eigenlijk is het nog steeds zo, hè. Iemand die zoekt, komt bij ons terecht. Meer dan dat wij uitgaan en iemand vinden die helemaal niet op zoek was. En die we zeggen, joh, zou je niet eens gaan zoeken? En dat soort dingen meer. Dat laatste, dat lijkt wel aardig, maar in de praktijk gebeurt dat maar zelden. Ook als je uitgaat om het evangelie te prediken, is het in het algemeen zo dat je daarmee eventueel mensen bereikt die al lang op zoek waren, maar ze wisten niet waar ze zoeken moesten. Nou goed, komen we hen tegemoet, een eind. Maar hoe dan ook, zij komen terecht bij ons. Hoe dan ook. En dat is de functie van de gemeente. Wij bewaren dat woord in de eerste plaats. En de Heer weet dat. En de Heer zorgt daar ook voor, zal ik maar zeggen. En die weet ook wie die sturen moet. Zo werkt het. Dat is de eerste regel met betrekking tot deze dingen, waarbij ik er nog maar aan toevoeg voor alle duidelijkheid en ook vooruitlopend op waar we het later over zullen hebben, dat ook de functie van evangelist in de Bijbel beschouwd wordt als een gave van de gemeente. Dat wil zeggen van God aan de gemeente en niet aan de wereld. Dat wil zeggen, ook die functie is een functie tot opbouw van de gemeente en niet primair een functie tot redding van zondaren. En als je het werk God zou moeten beschrijven in onze dagen, dan moet je niet zeggen dat is een werk tot redding van zondaren, want dat werk heeft hij al lang gedaan. Toch? Zo lang geleden voltooid. Het is een werk tot opbouw van de gemeente. Dat daarvoor zondaren gered moeten worden, namelijk tot geloof moeten komen en wedergeboren moeten worden. Dat is waar. Dat is een werk dat gericht is op die opbouw van de gemeente. Dat is wat God doet. Die tempel is daar. Enerzijds, anderzijds, aan die tempel wordt nog steeds gebouwd. Primair door de Heer zelf. En wij zouden weten hoe wij ons in dat huis Gods moeten gedragen. Zo zal de NBG van 51 het wel hebben, want wat daar aangekomen is, heb ik allemaal niet meer bijgehouden. Maar hier staat dan hoe men in het huis Gods moet verkeren. Hoe men zich daarin zou gedragen. En het zijn geen voorschriften van hoe je moet gedragen in het kerkgebouw. Maar het zijn voorschriften, aanwijzingen, onderwijzingen. Over hoe wij als kinderen Gods zouden leven in die eenheid van de gemeente. En dan moet je toch op zijn minst eerst weten wat de gemeente voor een ding is. Namelijk een huis van God. Hij woont in ons en onze verantwoordelijkheid is dat wij de waarheid bewaren. Liefde voor de waarheid hebben, maar de waarheid ook duidelijk bewaren. Bewaken betekent dat dus, hè? Nou goed. Maar vanuit 1 Timotheus 3 ga ik helemaal terug naar een zeer voor de hand liggende tekst. Het is namelijk de eerste in het Nieuwe Testament waar het woord gemeente genoemd wordt, waar het woord ecclesia genoemd wordt. Dat is in Matthäus hoofdstuk 6, 10, denk ik. Matthäus hoofdstuk 16. Waar de identiteit van de Heer Jezus zelf ter discussie staat. Het is van belang omdat wij later de Heer Jezus tegenkomen als hoofd van de gemeente. En als de dienaar van zijn eigen huis. Maar dat is Hebreeën 3. Maar in Matthäus 16 staat in vers 13. Als nu Jezus gekomen was in de delen van Caesarea Philippi, vraagde hij zijn discipelen zeggende, wie zeggen de mensen dat ik de zoon des mensen ben? En als ik het lees, moet ik altijd grijnzen, want het is net een moderne quiz, hè. Dan zit je naar de uitzendingen van de Formule 1 races te kijken, en dan hebben ze een quiz, wie is er 14 dagen geleden wereldkampioen geworden? Ja, mensen die dat niet weten, die kijken daar niet naar, hoor. Ik bedoel, en dan heb je nog multiple choice ook, dus mocht je de naam vergeten zijn, één van de drie was het. Ja. Ik vind het net zoiets als waren ze glazen oog van gemaakt, weet u wel. Dit is, wie zeggen de mensen dat ik de zoon des mensen ben? Het antwoord is uiteraard de zoon des mensen. Maar kennelijk moet er een ander antwoord gegeven worden. Wat niet helemaal tot ons doordringt, is natuurlijk dat naar Joodse begrippen in die dagen zeker, want dat kan ik aantonen uit Johannes 12, de term zoon des mensen beschouwd werd als een synoniem voor de Messias. Dat wil zeggen de Christus. In Johannes 12 spreekt de Heer namelijk over zichzelf, over de zoon des mensen. En hij zegt, de zoon des mensen zal heen gaan naar waar hij tevoren was. En dan zeggen de omstanders, die zeggen, nou, wij hebben uit de wet gehoord dat als de Christus komt, dat hij bij ons blijft tot in de eeuwigheid. Heb je dat? De Heer sprak over zoon des mensen en zij spraken terug over de Christus. In het Hebreeuws dus Mashiach, de Messias dus. Met andere woorden, ze gebruiken de termen door elkaar. De Zoon des Mens is de Messias. Wij worden geacht dat ook te weten. Maar goed, wie zeggen de mensen dat ik de Zoon des Mensen ben? Het antwoord is dus gewoon voor de hand, de Messias. Maar het wordt eerst niet gegeven. Want er staat, zij zeiden, sommigen zeggen Johannes de Doper, en anderen zeggen Elia, en anderen Jeremia of een van de profeten. Wat ook niet helemaal zonder grond is, hoor, dit soort antwoorden. Al was het maar omdat de profetieën zijn, Malachi bijvoorbeeld, waarin staat dat voordat de Messias zou komen, zou Johannes de Doper komen, dan wel zou Elia komen. Je kunt ze allebei lezen. Of een van de profeten. Maar goed, het is in ieder geval niet correct hier. En dus zei hij tot hen, maar gij, wie zegt gij dat ik ben? Want wat de mensen zeggen, nou ja. Maar wie zegt gij dat ik ben? En Simon Petrus antwoordende zeide, gij zijt de Messias, gij zijt de Christus in het Grieks dus, de Zoon des levenden Gods. Dit is een heel mooie, omdat de vraag was, wie is de Zoon des mensen? Met opzet doe ik hem nu korter, hè? Wie is de Zoon des mensen? En het antwoord is, de Zoon van God. En daar struikelen de Joden tot vandaag nog steeds over. Dat is het punt. Daar struikelen ze over. Want dan zeggen ze, ja, de Messias, een mens, is niet de Zoon van God. Wij zeggen namelijk dat de Heer Jezus de Messias is en dat hij de Zoon van God is. Maar ze willen hem niet en zeggen dus, ja, maar de Messias is niet Zoon van God. God heeft helemaal geen zoon, enzovoorts. Daar komen ze mee, die figuur die we laatst met Patrick. Precies, hè? Je hebt het er niet over, maar daar komen ze altijd mee aanzetten. En dat is dus het punt. En het is ontleend, zeg ik altijd, aan 2 Samuel 7, waar inderdaad de zoon van David een onwankelbaar koninkrijk zou ontvangen. En de Heer zei van hem, en hij zal mij tot zoon zijn en ik zal hem tot vader zijn. Staat er gewoon bij. Maar goed, dat hou je die luiden onder hun neus. En dan zeggen ze, ja, maar dat betekent wat anders. En dat is bij wijze van spreken. En, Nou goed, laat maar zitten. De meest vreemde commentaren krijg je dan. Maar ja, dat heb je in het christendom dikwijls ook, hè, als je de mensen een bijbeltekst voorhoudt. Dan zeg je, ja, maar dat, zo zal het niet wezen. Maar het staat er wel, hè. En hier geeft Petrus dus ook inderdaad het goede antwoord. Wie zeggen de mensen dat ik de Zoon des mensen ben? Petrus zegt, de Zoon des levende Gods. Want u bent de Messias en de Messias is Zoon des mensen. Dat in elk geval, maar dat is algemeen Joodse theologie, zal ik maar zeggen, algemeen bekend. Maar bovendien, de Zoon des levende Gods. Petrus had er geen moeite mee om dat zo te zeggen. Waarom ook? Waarom zou je moeite gehad hebben? 2 Samuel 7 zegt het gewoon zo. En Psalm 2 zegt het natuurlijk ook gewoon, hè? Was dat de volkeren, inclusief Israël, zijn in opstand tegen God en zijn gezalfde, Messias, staat daar. Maar daarna staat het, dat God zegt tot die Messias, gij zijt mijn zoon, heden heb ik u gegenereerd. Dat wil zeggen, vroeg of laat, valt dat toch samen. Heden, staat erbij, dan weet je wanneer. Maar goed, vroeg of laat valt dat toch samen en blijkt die zoon van David toch de zoon van God te zijn. En zelfs op een dag te zijn aangesteld. Het kan niet mis, het staat daar gewoon. Bovendien, Psalm 2 wordt algemeen beschouwd als een kroningspsalm. Dus men zegt, er zijn zoveel kroningspsalmen gemaakt, wellicht ter gelegenheid van de kroning van David tot koning. Maar het zal duidelijk zijn dat dat de aanleiding is voor de psalmen, dat het dus spreekt over de komst van de zoon van David, die uit zijn lijf voortkomen zou, en hoe het allemaal maar heet mag. En dus gaat het over de Messias. En als de Joden zeggen, onze God heeft geen zoon, dan hebben ze toch iets niet begrepen, want mijn Bijbel zegt, en hun Bijbel zegt ook, dat het wel zo is. God heeft wel een zoon. Ongeacht of je begrijpt wat de term betekent. Dat is een ander ding. En daar is meestal het misverstand over, hè? We praten over termen zonder dat men begrijpt waar het over gaat. Maar die ook maar weer terzijde. Maar de vraag was, wie zeggen de mensen dat ik de zoon des mensen ben? En daarna, wie zegt gij dat ik ben? Het leuke is natuurlijk, dat dus, ik lees er nou overheen, maar die gaf 2 keer een antwoord natuurlijk toch op de vragen. In de vraag gaf hij al 2 antwoorden. Wie zeggen de mensen dat ik de zoon des mensen ben? Hij zei namelijk ook, ik ben. En dat wordt ook herhaald in vers 15. Maar gij, wie zegt gij dat ik ben? vind het wel een aardige. Want dat is de, nou ja, een parafrase van de naam Jehovah natuurlijk. Hè? Daar wijst het op. Maar goed, dat ook maar terzijde. Petrus zegt, gij zijt de Messias, de Christus, de zoon van de levende, de werkzame, de actieve God. En Jezus antwoordende zeide tot hem, zalig zijt gij Simon, zoon van Jona, dat is een natuurlijke naam waarbij hij ingeschreven was in de burgerlijke stand, hè? Simon, de horende, de zoon van Jona. Jona betekent, is geloof ik een duif, als ik me goed herinner. En Simon betekent dat hij hoorde, dus hij hoorde naar het woord van God. En niet zozeer dat van de Heer Jezus, maar zeker ook naar het Oud-Testamentische profetieën. Daaruit moet hij de conclusie getrokken hebben. Dingen met elkaar vergeleken. Gij zei, zoon des mensen, gij zei de Christus. En dus de zoon van de levende God. Heb je drie verschillende titels al van Christus. De Christus, de zoon des mensen, de zoon van God. En dus wordt hij geprezen om wie hij was, om wat hij deed. Simon de Horende, de zoon van de duif. Dat wil zeggen, dat heeft te maken, de duif is weer een type van de Heilige Geest. Maar de geest is degene die het woord heeft voortgebracht waarnaar men zal horen. En ik denk dat dat de reden is waarom deze namen gebruikt worden. Zalig zijt gij, Simon Barjona, want vlees en bloed heeft u dat niet geopenbaard. Ik vind het een pracht van de uitspraak. Ik weet niet wat er eerder geschreven is. Matthäus 16, vers 17 of Galaten 2. Maar als Paulus spreekt over zijn bediening en met name de oorzaak, de oorsprong daarvan, zegt hij, nou ja, toen de Heer mij geroepen had, ben ik terstond niet te raden gegaan bij vlees en bloed, zei Paulus. En hier heb je Petrus, die door de Heer geroepen was, zei Petrus, kom maar mee. En Petrus liet zijn scheepje achter zich en hij volgde de Heer Jezus. En nu zegt de Heer, vlees en bloed heeft u dat niet geopenbaard. Dat wil zeggen, het komt niet bij mensen vandaan, deze dingen, maar het is uiteraard van Gods wegen geopenbaard, bekendgemaakt. Hier staat, maar mijn Vader die in de hemel is, en heeft u dat geopenbaard, en in Galaten, is het 2 of is Galaten 1 nog? Oh, ik zei 2, nou, Galaten 1. Eerste vers 16, dank u broeder. Daar zegt Paulus, ik ben terstond niet te raden gegaan bij vlees en bloed. En dan weet je waar hij dus wel te raden gegaan is. Bij de Vader die in de hemel is, want dat ontleen je aan Matthäus 16. En als je het zo niet doet, dan zeg je gewoon, als hij niet bij vlees en bloed te raden gegaan is, is hij bij de geest te raden gegaan. En het is natuurlijk allebei waar. En wat hij gedaan heeft, weten wij ook. Ik vind het altijd leuk om het een keer weer te mogen zeggen. Wat hij gedaan heeft, is hij is heel laconiek. Is hij naar de Sinaï gegaan, een berg in Arabië. Heeft die berg beklommen, heeft de Heer aangeroepen. En hij heeft gezegd, Heer, ik zie het niet, laat u mij nou eens zien wat u Mozes hebt laten zien. En Elia trouwens, maar goed. Hè? Want ik begrijp er nu niks meer van. En dat is wat de Heer gedaan heeft. Maar het kwam bij de Heer vandaan. Het kwam niet voort uit menselijke wijsheid of wat dan ook, hè. Niet vlees en bloed. En hier ook, vlees en bloed heeft u dat niet geopenbaard, maar mijn Vader die in de hemel is. Natuurlijk, zelfs al zou het simpelweg betekenen dat Petrus deze dingen begrepen heeft uit de Oud-Testamentische profetieën, dat wil zeggen uit de schriften. Dan nog is het door de Vader die in de hemelen is geopenbaard. Laat dat vooral goed tot u doordringen. Alles wat wij uit de schrift leren, heeft God ons geopenbaard, logischerwijze. Dat er enige mystiek aan ten grondslag ligt, dat is waar, maar niet bij ons, maar bij de profeten die het woord Gods ontvingen en opschreven als het woord van God. Voor ons is het gewoon aanvaarden, aannemen wat zij geschreven hebben, en dat is het dan, maar dan nog is het, hij heeft het ons geopenbaard. En te zeggen dat ons menselijk verstand tekort schiet om de dingen te begrijpen, dat is waar, maar daarom juist heeft God het ons geopenbaard in zijn woord, en dat zouden we wel begrijpen, dat kunnen wij namelijk ook, zegt mijn Bijbel. Of we het ook doen, daar heb ik het niet over, maar dat het kan, wel, want daartoe hebben we die schrift ontvangen, en daartoe hebben we de Heilige Geest ontvangen, opdat wij zouden weten, en de waarachtige zouden kennen, en Christus zouden kennen, en de kracht van zijn opstanding, en in het licht zouden wandelen, en de waarheid zou ons vrijmaken, en vrucht dragen, en wat het allemaal maar is, hè. Er zijn zoveel schriftgedeelten over. En dus vlees en bloed heeft u dat niet geopenbaard, maar mijn vader die in de hemel is. En daarna vers 18, en ik zeg u ook dat gij zijt, maar daarna zeg ik u ook dat gij zijt Petrus. Dat is een klassiek gebruik, maar ik geloof niet dat dat op Urk uitgelegd hoeft te worden. Mensen krijgen andere namen dan de namen waarmee ze ingeschreven zijn bij de burgerlijke stand. Namen die waaraan ze makkelijker te herkennen zijn, namen die hen meer kenmerken. Of namen die alleen hun belangrijkste kenmerk aanduiden. Bijnamen, en soms zijn het ook gewoon achternamen geworden. Maar de achternamen die mij nou te binnen schieten, die kan ik beter niet vanaf deze plaats als voorbeeld geven, want het zijn altijd de minst nette die je meteen herkent, hè. Maar goed, ik zocht contact met meneer Oppeneer. Ik vraag me altijd, waar komt zo'n naam vandaan? Maar bij nader inzien wil ik dat maar liever niet weten. Nou goed, maar ze krijgen namen waardoor ze gekenmerkt worden. Saulus wordt Paulus. Het lijkt erop, maar het is een leuke verbastering. Hij wordt een kleine. Hij wordt tegengehouden, wordt belemmerd, wordt beperkt tot. Ondanks zijn capaciteit, ik zou je zelfs nog kunnen zeggen. Beperkt tot, dat is Paulus. En Petrus, nou ja, het was Simon, Barjona. En nu wordt hij Petrus genoemd, de rots. En dat naar aanleiding van deze ene gebeurtenis, dat hij het goede antwoord geeft op de vraag die hem gesteld wordt. Wie zegt gij dat ik ben? De Christus, de Zoon van de levende God. En op deze rots, op deze woorden van Petrus, op dit getuigenis van Petrus, zo je wilt, op deze Petra, op deze Petrus, op deze rots, op deze Petra wordt het dan, maar Petra schijnt vrouwelijk te zijn en Petrus is de mannelijke vorm daarvan, dus we houden het er maar op, de rots. Op deze Petra zal ik mijn gemeente bouwen en de poorten der hel zullen dezelfde niet overweldigen. Als beloning werd hij tot eerst paus gemaakt, maar goed, dat is flauwekul natuurlijk. Maar dit is de Rooms-Katholieke verklaring, hè. Maar in elk geval, hij krijgt een andere naam op grond van de uitspraken die hij deed. Dat is waar het allemaal over gaat, hè. Jezus is de Christus. En dat deze uitspraak alleen wordt beschouwd als de basis, het fundament, de rots waarop het hele huis zou gebouwd worden. Want elders, maar ja, ik kan natuurlijk niet alle teksten die erover gaan in één klap naast elkaar leggen, maar elders wordt de gemeente beschreven in Efeze 2, de laatste verse, als een tempel, een huis gods, een woonstede gods, heet dat, in de geest, gebouwd op het fundament der apostelen. En daar heb je het dan, het fundament. Gebouwd op het fundament der apostelen. Eén van die apostelen was Petrus en hij heet zelfs zo, de rots. En dat in samenhang met een dwaasman bouwde zijn huis in het zand en een wijsman bouwde zijn huis op een rots. En toen begon het zachtjes te regenen, maar dat even terzijde. Zie? Maar wat er dan volgt hier is die prachtige uitspraak... In vers 18, ik zeg u ook dat gij zijt Petrus, de rots, en op deze rots zal ik mijn gemeente bouwen. En om die uitspraak gaat het me natuurlijk. En als toevoeging, en de poorten der hel zullen dezelfde niet overweldigen. In de eerste plaats, die laatste uitdrukking, de poorten der hel zullen dezelfde niet overweldigen, is natuurlijk een literair hoogstandje, dat begrijpt u, hè. Heeft de hel dan poorten? Het dodenrijk. Nou, dat waag ik te betwijfelen als het tenminste letterlijk bedoeld is. Met andere woorden, het is een geestelijke uitspraak bij wijze van spreken. En hoe krachtig en imposant de werking is van de hel, zo krachtig dat de mens er normaal gesproken niet aan ontkomt, aan dat dodenrijk gewoon, hè? Want hel is dodenrijker, dat weet u, hel is niet het eeuwige vuur, hel is dodenrijk. Maar die poorten der hel, hoe imposant en machtig ook, zullen die gemeente niet overweldigen. Het is taalgebruik op hoog niveau En datzelfde geldt dus ook voor de uitdrukking: gij zijt Petrus en op deze Petra zal ik mijn gemeente bouwen. Het is in hoge mate natuurlijk beeldspraak waarbij het begrip gemeente wordt geïntroduceerd en de gemeente wordt meteen deze eerste keer dat de term in het Grieks, het Nieuwe Testament, voorkomt, wordt die gemeente meteen beschouwd als een stenen huis, althans een bouwwerk dat gebouwd zou worden op een rots. De Petra, Petrus, enzovoort. Dus het is meteen beeldspraak. Want het begrip gemeente, ecclesia dus, het Griekse woord, is niet de aanduiding van een gebouw. En strikt genomen, zo'n ding wordt ook niet gebouwd. Want, maar misschien hebben we het er later nog een keer over, het woord ecclesia, letterlijk, dat wil zeggen, nee, niet letterlijk, ik moet zeggen, ecclesia etymologisch, dat wil zeggen, volgens hoe het woord is samengesteld, de afleiding van het woord, duidt op degenen, mensen, die uitgeroepen zijn. Ek is uit, en ecclesia, dat is van, ik zeg altijd het Engelse to call, dat lijkt me altijd het duidelijkst. Of het Hebreeuwse kahal, dat is ook hetzelfde. Roepen, uitroepen namelijk. Beter roepen uit, voor alle duidelijkheid. Het is niet mijn hard schreeuwen, maar het is iemand ergens uitroepen. Vandaar, ik roep alleen maar, kom eruit. In een van onze liedteksten. Waarvoor vriendelijk dank. Maar Ecclesia, dat is de verzameling van de uitgeroepenen. Het Bijbelboek Prediker trouwens, in het Oude Testament, heeft ook die betekenis. Het is de prediker, de kahal, degene die roept uit. Dat is wat prediker ook doet. Hij roept zijn toehoorders uit die wereld, uit die mallemolen van hypes waaraan men in de wereld onderworpen is, zal ik maar zeggen. De vaart der volkeren, altijd vergeleken met een draaimolen. Het ding draait maar door, maar je wil eruit. Je wordt er bovendien kotsmisselijk van, dat is het ding. Dus je moet zien dat je eruit komt. Dat gaat meestal niet zonder kleerscheuren, want hij stopt niet. Maar je moet eruit. Nou goed. En prediking in het algemeen, Bijbelse prediking, is een roepen uit de duisternis, opdat men zou komen tot het licht, enzovoorts. En ecclesia wil zeggen degenen die uitgeroepen zijn. Als je van Grieks geen verstand hebt en dus die woorden met een woordenboek in de hand letterlijk vertaalt. Ja, het is één woord geworden. Uitgeroepenen, zeg maar dan. Aan de andere kant, het woord gemeente wordt in het Grieks gebruikt voor wat men populair noemt de volksvergadering, degene namelijk die door de koning uit het volk verzameld zijn, opdat ze hem zouden bijstaan in zijn wetgeving en rechtspreking enzovoorts. Weliswaar een volksvertegenwoordiging, maar dan toch niet op democratische wijze gevormd, niet doordat het volk gestemd heeft erover, maar omdat de koning zich geselecteerd uitverkoren heeft. Hebben die nog? Nou, dat is wat de gemeente werkelijk is, geroepen uit het volk, door de koning zelf, opdat die geroepenen gezamenlijk deel zouden hebben aan zijn heerschappij, dan wel heerlijkheid. En daarom heet de gemeente een gemeente van eerstgeborenen, met de Hebreeuwse en de Griekse uitdrukking achter elkaar. Eerst de Griekse gemeente, Ecclesia, en dan de Hebreeuwse uitdrukking daarvoor, eerstgeborenen, want Ecclesia zijn dus eerstgeborenen, want u weet, eerstgeboren worden niet het eerstgeboren, meestal niet denk ik wel eens, maar ze worden aangewezen als zodanig. Vanaf Genesis al is dat zo, hè? Ze worden aangewezen, eerstgeborenen, voor het eerstgeboorterecht. Dus naar Hebreeuwse begrippen eerstgeborenen, naar Griekse begrippen en Ecclesia. Maar hier beschouwd als één huis. Maar dan is het automatisch ook een koninklijk huis. Al zou je dat dan misschien zonder hoofdletters willen schrijven, maar vooruit, hè. In ieder geval het huis van de koning. Op deze Petra zal ik mijn gemeente bouwen. Niet op deze Petrus, maar op deze Petra, hetgeen automatisch inhoudt dat niet verwezen kan zijn naar de persoon van Petrus. En dan had het gewoon Petrus moeten zijn. Maar dus moet er wat anders zijn. En daar moet je dus kennelijk een woord invullen wat hier niet gebruikt wordt. Maar dat doet er niet toe. Een woord wat weggelaten is als het ware. Dat deze wijst iets aan. Het is een aanwijzend voornaamwoord. Wat het aanwijst is uiteraard de uitdrukking. Het woord, het antwoord, de stelling van Petrus. Namelijk, gij zijt de Christus, de Zoon van de levende God. Dat het zo is blijkt later in handelingen, waar je dan bij gelegenheid leest dat Paulus de Joden in de synagoge uitlegt dat Jezus de Christus is. Of andersom, dat de Christus Jezus is, staat er dan bij gelegenheid. Maar bij meerdere gelegenheden staat dat er, hè, de essentie van de prediking is dat Jezus van Nazareth de Messias is. Niet dat Jezus ooit geleefd en gestorven is enzovoorts. Geleefd heeft en gestorven is. Maar dat hij is opgestaan, kortom, dat hij is, namelijk hij is de Messias. Degene die in het Oude Testament beloofd werd. Dat is in essentie de prediking. En daar gaat het hier dus ook over. Dit is die rots waarop gebouwd wordt. Niet door ons. Want als wij een gemeente moeten bouwen, iets wat wij dan een gemeente noemen, abusievelijk trouwens, maar iets wat wij een gemeente moeten noemen, bouwen wij het op hele andere dingen. Op drie formulieren, of weet je veel wat. Want daar heb ik gelukkig geen verstand van, en ik hoop het zo te laten, dus legt u mij dat niet uit. Maar men bouwt het op allerlei andere zaken, die men zelf bedacht heeft. Nee, met goede bedoelingen, maar ik had het niet over of het goede of slechte bedoelingen zijn. Ik had het erover dat het een ander bouwwerk is dan wat de Heer bouwt. De Heer bouwt zijn gemeente slechts op deze basis. En het is zijn werk. En daar zouden wij ons aan overgeven. Want kijk, ook zonder al het andere wat over de gemeente in het Nieuwe Testament uiteengezet wordt, moet het duidelijk zijn dat niet wij, maar dat hij de, namelijk zijn gemeente bouwt. Hij bouwt hem, het is namelijk zijn gemeente. Zie? En voor zover hij het bouwt en het zijn gemeente is, zullen de poorten der hel dezelfde niet overweldigen. Wat die laatste uitdrukking betekent is simpel genoeg. Betekent natuurlijk dat het de tand destijds zal doorstaan. Dat is niet de goede term misschien. Maar betekent in ieder geval dat wat er ook gebeurt, die gemeente zou blijven bestaan. En zou niet het slachtoffer worden. Maar dat is ook een raar woord. Van de dood. Dat wil zeggen, zou ook niet uitsterven of iets dergelijks. Hoe dan ook. Het hangt samen natuurlijk met dat alle leden van de gemeente, leden van de gemeente zijn nadat zij eeuwig leven hebben ontvangen. De poorten der hel die haar zullen overweldigen, dat kun je rustig wel vergeten. Wij hebben eeuwig leven ontvangen, dus dat kan niet. Maar tegelijkertijd denk ik ook dat het op een lager niveau toepasbaar is. Namelijk hoeveel generaties er ook zullen voorbij gaan van ontkerkelijking en ontrouw en hoe dan maar heten mag, zijn nog een paar van die moeilijke woorden waar ik nou ook in stik. Maar goed, wat er ook zou gebeuren, het zou blijven bestaan. Daarmee wordt trouwens ook gedemonstreerd dat het zijn werk is. Ik weet wel dat men daar in het algemeen toch in de wereld stekenblind voor is. Maar alleen al dit verschijnsel, dat er in onze dagen nog steeds van die gelovigen zijn, net als in de dagen van handelingen, de dagen van de apostelen, die zich van niemand wat aantrekken en die zeggen, ja, maar wij kennen maar één gemeente en wij, daar horen wij bij en we zijn aan de Heere toegevoegd en hij zorgt voor ons en hij doet een werk in ons. Alleen dat verschijnsel al, dat na pak en beet 2000 jaar nog bestaat, dat is van een secte nog nooit vertoond, hoor. Dat is al een bewijs van dat het het werk van de Heer is. Want vergis u niet, ook dingen als het Jodendom, die dan strikt genomen ouder zijn dan het Christendom, en het Samaritanisme is trouwens nog ouder dan het Jodendom, eerlijk gezegd, die bestaan wel, maar die zijn in de loop der eeuwen wel degelijk veranderd. Nog afgezien van dat je daaraan duidelijk kunt zien, waarnemen, dat het niet van Gods wegen gebouwd of onderhouden wordt. Integendeel, men doet het zelf, men moet het ook wel doen, maar God doet het niet. Als je die dingen eerlijk zou bezien, dan kun je tot geen andere conclusies komen. Maar goed, het doet er nou niet zoveel toe. Waar het maar om gaat, is dat de Heer zegt dat hij zijn gemeente zou bouwen, zonder dat hij hier erbij vertelt wat de gemeente dan voor een ding is. Want dat staat er hier niet bij. En of wij het hieruit kunnen concluderen, weet ik niet. Wij hebben geleerd wat de gemeente is uit wat we hier nog verder hebben geopenbaard in het woord van God. Dus het heeft niet zoveel zin om er diep op in te gaan. Maar het lijkt me wel dat hieruit te concluderen valt dat die gemeente zou bestaan uit een verzameling mensen die hetzelfde geloofden als Petrus. Namelijk dat deze Jezus is, de Christus, de Zoon van de levende God. Toch? En als het een bouwwerk is, want zo wordt er over gesproken, ik zal mijn gemeente bouwen, dan wordt het vergeleken met een huis, dan betekent het dus ook dat hij in hen zou wonen. Dan wel dat zij hem zouden vertegenwoordigen, dat de gemeente hem zou vertegenwoordigen naar buiten. En voor zover Christus gestalte zou hebben, zou hij in ieder geval gestalte hebben in de gemeente. En toen zei Paulus later, ja, je kan ook gewoon zeggen dat de gemeente zijn lichaam is. Hij woont daarin en de gemeente is zijn uitgedrukte beeld weer of zoiets. Hè? En zo kan het ook. Overigens heeft dit schriftgedeelte in Matteüs 16 een merkwaardig slot. Namelijk in vers 20. Nou, eerst vers 19 dan. Ik zal u geven de sleutelen van het koninkrijk der hemelen. En zo wat gij zult binden op de aarde zal in de hemelen gebonden zijn. En zo wat gij ontbinden zult op de aarde zal in de hemelen ontbonden zijn. Dat is een tekst die men voor allerlei doeleinden heeft willen gebruiken. En daar kom ik misschien nog wel een keer op terug. Maar het betekent in elk geval, en dan gebruik ik mijn vaste uitdrukking maar weer, het betekent in elk geval dat Petrus de eerste spreker zou zijn op de Pinksterdag. Dat wil zeggen, als eenmaal het zover zou zijn, dan zou hij dat koninkrijk, om zo te zeggen, dan wel de bouw van de gemeente als zodanig aankondigen. En dat is wat hij ook gedaan heeft. Dat is ook wat het begrip sleutel feitelijk inhoudt. Maar zoals gezegd, daar kom ik nog wel op terug. Maar hoewel vers 19 zegt dus dat hij deze dingen zou prediken, want daar komt er in de praktijk op neer, vervolgt het met vers 20. Toen verbood hij zijn discipelen dat zij iemand zeggen zouden dat hij was Jezus de Christus. Nou, dat hij Jezus was, dat mochten ze wel weten. Maar hij mocht niet zeggen, zij mochten niet zeggen dat hij de Christus was. De reden daarvoor is natuurlijk een heel eenvoudige. De reden daarvoor is dat hij het ook inderdaad nog niet was, maar nog moest worden. Hij zou het zijn. En in het Nederlands gooien wij was en zou zijn sowieso al door elkaar. Toch? Maar hij zou het zijn, was de bedoeling. En als hij het eenmaal zou zijn, dan zou Petrus deze dingen verkondigen. Dat is ook wat hij deed in Handelingen hoofdstuk 2. Maar het was nog even wachten op zijn opstanding uit de dood. En woorden van deze strekking, van die van vers 20, dat zij er niet over mochten spreken, hebben we bij meerdere gelegenheden. Dat komt nogal eens voor in de evangeliën. En dat is simpelweg omdat het zover nog niet was. Want de bouw van de gemeente is op basis van dat Jezus de Messias is, maar strikt genomen, is dat pas zo bij zijn opstanding uit de dood. En daar begint dus ook pas de bouw van de gemeente. Als u dat allemaal zo snel niet gevolgd hebt, omdat u het ingewikkeld vindt, dan heb ik een eenvoudiger versie voor u. De Heer Jezus Christus namelijk is de eersteling, namelijk het hoofd, en hoofd betekent eerste, is de eersteling van de gemeente en is hoofd van de gemeente. En dat betekent dat de bouw van de gemeente pas kon beginnen na de opstanding van Christus. En zo is het ook. Komt het woord gemeente dan niet voor in het Oude Testament? Antwoord is ja, het komt daar wel voor, maar in een algemenere betekenis. Normaal gesproken gaat het daar over de gemeente van Israël. Niet in alle teksten, maar de meeste wel. Gaat het over de vergadering van Israël, de gemeente van Israël enzovoort. Dat is ook een gemeente, want Israël wordt inderdaad ook geroepen uit de volkeren om te delen in het koningschap, in de heerlijkheid van Christus. Maar dat is op een ander niveau. Zie. Want de gemeente die wij kennen, waar wij deel van uitmaken, begint inderdaad bij de opstanding van Christus. Ik zeg altijd, dat weet men zodra het Pinkster wordt. Want als Pinkster is, viert men de verjaardag van de kerk. En als geen Pinkster is, dan heeft men het over de kerk der eeuwen. En dan bedoelt men de kerk die al begonnen is bij Adam. Maar die bestaat niet. Dat begon inderdaad pas na de opstanding van Christus. De jure bij zijn opstanding, de facto op de Pinksterdag, waar deze dingen openlijk gepredikt werden. Maar goed, ook daar hebben we het later weer over. Ik wilde ter inleiding nog één ander schriftgedeelte hiernaast leggen. Dat is uit Hebreeën hoofdstuk 2. Nee, 3 zal het zijn, ja. Hebreeën hoofdstuk 3. Waar eveneens gesproken wordt over dat huis. En waar gezegd wordt in Hebreeën 3 vers 1... Hierom, heilige broeders, die der hemelse roeping deelachtig zijt... Dat slaat op de gemeente, want Israël als zodanig is geroepen met een aardse roeping. Dat volk zou een positie innemen in het koninkrijk van Christus op aarde. Zover is het nog niet, dat komt pas bij de wederkomst van Christus. En in afwachting daarvan hebben wij van doen met een gemeente die bestemd is voor de hemel, die een positie ontvangt in de hemel enzovoorts. En daarom staat het hier ook zo. Hierom, heilige broeders, die der hemelse roeping deelachtig zijn. Het liefst lees ik hem ook met deze klemtoon. Die der hemelse roeping deelachtig zijn. Dat is omdat de rest van het boek spreekt over aardse inzetting. De aardse Israëlitische inzetting van Grote Verzondag. En de profetische, dan wel typologische betekenis daarvan. Maar de typologische betekenis daarvan is van toepassing op de gemeente die niet een aardse, maar een hemelse roeping heeft. Wij zijn het ware heiligdom binnengegaan, hebben wij in de vorige reeks lezingen bestudeerd, hier in de Hebreeënbrief. Wij zijn het heiligdom binnen, maar het is niet op aarde, maar het is in de hemel zelf. Hebreeën 9. Maar hier staat hierom, heilige broeders, die der hemelse roeping deelachtig zijn, aanmerkt, ziet op... Aanmerkt de apostel en hoge priester onze belijdenis, Messias Jezus, Christus Jezus. Op hem zouden we letten namelijk, hem zouden we leren kennen. Christus Jezus, die getrouw is aan degene die hem aangesteld heeft. Zoals ook gelijk ook Mozes getrouw in geheel zijn huis was. Dat woord getrouw staat er nu niet meer bij. Maar het wordt geïmpliceerd, hè? Christus is trouw aan degene die hem gesteld heeft, zoals ook Mozes trouw was aan degene die hem gesteld had. En beiden, Christus en Mozes, werden aangesteld in of over een huis. Bij Christus staat het hier niet, maar er staat wel achter die uitspraak over Mozes. Gelijk ook Mozes in geheel zijn huis was. Dat huis waarover Mozes trouw was, was het huis Israëls. Want een volk wordt beschreven als één huis. Wij zijn dat een beetje kwijtgeraakt. Wij kennen de uitdrukking alleen nog in de term koninklijk huis. En we begrijpen dat dat niet meteen het paleis is, het bouwwerk eventueel, maar dat het de familie is. Maar een huis is een familie, is het idee. En dat die familie ook in een huis woont, in een bouwwerk, oké, en het bouwwerk wordt eventueel genoemd naar degene die daarin wonen, zodat dat ook huis heet. Hè? De post moet bezorgd worden bij het huis van die en die. Dat kan de familie zijn, kan ook het gebouw zijn. Gaat in elkaar over. Het huis Davids, maar dat is zo'n koninklijk huis natuurlijk, hè. En in Europa hadden we ook allerlei huizen. Het huis van zus en het huis van zo. Hè? Van de Habsburgers. Het huis van de Habsburgers. Het woord zegt het al. Habsburgers. Maar goed. Laten we maar weer zitten. Maar Christus is getrouw aan degene die hem gesteld heeft. Kijk, het zijn twee zinnen. Je zou ze onder elkaar moeten schrijven. En dan de woorden die ontbreken invullen. In beide zinnen. Want in de eerste zin staat dat hij getrouw is. Christus. En in de tweede zin staat het woord getrouw niet, maar je moet het aanvullen. En in de tweede zin staat wel het woord huis. En dat staat in de eerste zin niet. Namelijk, Christus is getrouw aan degene die hem over het huis heeft aangesteld. Gelijk ook Mozes getrouw is aan degene die hem aangesteld heeft over zijn huis. Dat is hem eigenlijk, dat is de volledige vergelijking. Vers 3, want deze, Christus namelijk, is zoveel meerder heerlijkheid waardig geacht dan Mozes, zoals degene die het huis gebouwd heeft, meerder eer heeft dan het huis zelf. Want de vergelijking van vers 2 wordt daarna verder getrokken in vers 3 en dan wordt het verschil gemaakt, want Christus is niet alleen trouw over een huis waarover hij aangesteld is, maar hij is ook de bouwer van het huis. Terwijl Mozes was aangesteld over het huis Israëls, maar Mozes was niet de bouwer van dat huis. Als u begrijpt wat ik bedoel. Vandaar dat de heerlijkheid van Christus groter is dan die van Mozes. Omdat Christus ook de bouwer is van zijn huis. Namelijk de gemeente, want Jezus zou zijn gemeente bouwen, hebben we daar straks gelezen. En dan weer verder, vers 4. Want ieder huis wordt door iemand gebouwd. Maar die dit alles, dit geheel, betekent het eigenlijk. Dit al had het eigenlijk moeten zijn. Als geheel. En u weet, geheel en al is eigenlijk ook hetzelfde woord, hè? Heel en al. Maar vooruit, als eenheid namelijk. Die dit alles, die dit geheel gebouwd heeft, is God. En het is duidelijk dat de apostel hier spreekt over de gemeente. Dat huis waarover Christus is aangesteld. Dat is misschien niet helemaal duidelijk, maar daar had ik nog verder terug de draad op moeten nemen in hoofdstuk 2. Maar daar wordt het begrip huis niet gebruikt, hè? Maar er wordt wel gezegd dat Christus in alles den broederen moest gelijk worden ooit. Dat is vers 17. Omdat hij nou eenmaal, vers 10, vele zonen tot heerlijkheid zou leiden. En nadat hij door de dood heen teniet gedaan heeft, degene die het geweld des doods had enzovoort, dat was vers 14, werd hij gesteld tot, en dan ben ik weer in vers 17, werd hij gesteld tot een barmhartig en getrouw hoge priester. Opdat hij barmhartig en getrouw, hoge priester zou zijn in de dingen die bij God te doen waren om de zonde des volks te verzoenen, etc. Maar hij wordt aangesteld als hoofd of als hoge priester en dus als hoofd van een huis, al was het maar het priesterlijke huis. Want in het Oude Testament kennen wij ook het huis van Aaron, de hoge priester. En Christus heeft een priesterschap niet naar de ordening van Aaron, maar naar de ordening van Melchizedek. Maar hij staat wel degelijk aan het hoofd van zo'n priesterlijk huis, maar dat is in dit geval weer de gemeente. En zoals de hoge priester hoofd is van het priesterlijke huis, dat is het huis van Aaron, zo is Christus de hoge priester hoofd van één huis, namelijk de gemeente, uiteraard. En daar gaat het hier verder over. Hij zal getrouw hoge priester zijn, vers 2 vers 17, en dan hoofdstuk 3 vers 2, hij is getrouw aan degene die hem aangesteld heeft. En daarna komen wij in vers 5, en Mozes is wel getrouw geweest in geheel zijn huis als een dienaar, als ondergeschikte dus, met als doel de getuiging der dingen die gesproken zouden worden, want heel die situatie van Israël, met aan het hoofd eventueel Aaron of eventueel aan het hoofd Mozes, beide worden genoemd, hier gaat het om Mozes, in hoofdstuk 5 gaat het om Aaron, heel die situatie was er als illustratie van de situatie in onze dagen. Dat wil zeggen, Mozes dan wel Aaron aan het hoofd van Israël zijn een beeld van Christus aan het hoofd van de gemeente. En dus, weer 3 vers 5, Mozes is wel getrouw geweest in geheel zijn huis als dienaar, en dan meteen vers 6, maar Christus als de zoon over zijn eigen huis. En ik hoop dat u merkt dat daar weer woorden zijn weggelaten, omdat ze al stonden in vers 5, namelijk Mozes is wel getrouw geweest in geheel zijn huis, maar Christus is getrouw als de zoon over zijn eigen huis. Dat is getrouw, staat er weer niet tussen, maar dat moet er tussen. Dan moet je erbij denken. Nee, zuster, dat is een stijlfiguur en het heet een ellipsis. En je vindt er nogal een paar hier achter elkaar. Dat zeg ik erbij, niet opdat u dat zou onthouden, maar opdat u anders denkt, ja, maar als het er niet staat, wil ik het ook niet geloven. Zo van, er staat toch niet, maar Christus is getrouw als de zoon over zijn eigen huis. Dan zeg ik, ja, dat staat er wel, maar je moet die zin niet apart lezen. Je moet hem lezen met vers 5, natuurlijk. Alles bij elkaar. Mozes is getrouw geweest in geheel zijn huis als dienaar, maar Christus is de zoon, is getrouw als de zoon en dus de erfgenaam, namelijk als de bouwer. Eigenlijk moet je de Hebreeuwse betekenis van die termen kennen, niet dat ik u aanmoedig om Hebreeuws te gaan leren, dat is weer een ander ding, maar u zou toch wel moeten weten dat het woord zoon de betekenis heeft van bouwer. En ook zo vertaald wordt in het Hebreeuws van het Oude Testament. Zie? En dus je moet het verband van die woorden begrijpen. Christus bouwt dit huis, hij is dus de zoon. de bouwer van dit huis. Maar het is een pracht van een woord. Want als hij de bouwer is, is hij gelijktijdig ook de eigenaar, de erfgenaam. Want dat is ook wat zoon betekent. Dat wij die begrippen in onze samenleving helemaal uit elkaar getrokken hebben, dat is inderdaad zo. Maar het idee blijft, degene die het ding bouwt, is de eigenaar van het ding. En in een simpele samenleving is dat ook gewoon zo. Nou goed. Maar Christus is getrouw als de erfgenaam en dus als het hoofd, maar ook als de bouwer. Over zijn eigen huis, en het woord eigen bevestigt die betekenis van het woord zoon dus. Namelijk niet alleen bouwer, maar ook eigenaar en dus erfgenaam. Maar Christus is getrouw als de zoon over zijn eigen huis, daarna wiens huis wij zijn. Zie? Wie? Wel, wij. Indien wij maar de vrijmoedigheid en de roem der hoop tot het einde toe vasthouden. En wat er staat is dat wij behoren tot zijn huis, indien wij vasthouden wat hier staat. De vrijmoedigheid en de roem der hoop. Zouden wij vasthouden. In de praktijk betekent het gewoon, wij zouden vasthouden aan de getuigenis van Petrus, Jezus is de Christus. Wij zouden vasthouden aan het idee dat Christus ons hoofd is en dat wij zijn huis zijn. Wij zouden ons vertrouwen op hem stellen en hij zou het huis bouwen. En het betekent niet alleen, met grote nadruk, dat hij ooit dat huis gebouwd heeft in het verleden, maar het betekent dat hij dat huis nog steeds bouwt. En omdat wij er deel van uitmaken, wil het ook zeggen dat hij nog steeds dat bouwende werk aan ons en in ons doet. En ik hoop dat voldoende van die Hebreeënbrief bij u is blijven hangen sinds het vorige seizoen, zodat u dat meteen begrijpt. Waar het om gaat namelijk in deze Hebreeënbrief is dat de Heer een werk in ons doet. Alleen niet onder het oude verband, maar onder het nieuwe verband. Niet in het heilige, hoe heilig dat heilige ook mogen zijn, maar in het heilige der heiligen. En daarmee het ware heiligdom. Dat is altijd het probleem. Het heilige was immers een beeld van de wet, weet u nog? En dan zegt men, ja, maar de wet is toch heilig, rechtvaardig en goed. Het is toch de wet des Heren. Ja, dat is allemaal zo, maar we zijn ervan verlost. En de enige die ons ervan kon verlossen was dus ook inderdaad de Heer zelf. En daarmee Christus zelf. En dus zouden we staan in de vrijheid waarmee Christus ons vrijgemaakt heeft. En we zouden ons geen ander juk laten opleggen volgens de gelaten brief enzovoorts. Kortom, hij doet nog steeds zijn werk aan ons, maar niet onder de wet, maar onder de heerschappij van de genade. Waarvan Filippenzen dan zegt, nee, waarvan Paulus zegt in Filippenzen 1 vers 6, vertrouwende, leuk hè, trouw zijn, vertrouwende dat hij die in u een goed werk begonnen heeft, dat ook voleindigen zal tot op de dag van Christus. En hier staat, wiens huis wij zijn, wij worden door hem gebouwd, indien wij maar de vrijmoedigheid en de roem der hoop tot het einde, namelijk tot het doel toe, vasthouden. Impliceren dat hij dat werk aan ons begonnen is en dat hij er nog steeds mee bezig is en wij zouden een en ander vasthouden daartoe. Zie? Wij zouden ons stellen onder de genade, dan wel, wij zouden naderen tot de troon der genade, met de uitdrukking uit het volgende hoofdstuk hier, Hebreeën hoofdstuk 4, dan wel met via Colossense, wij zouden zoeken de dingen die boven zijn, niet die op de aarde zijn, en al dat soort dingen meer. Of we zouden gewoon aanmerken de apostel en hoge priester onze belijdenis. Dat is Hebreeën 3 vers 1. In die situatie, nou spreken we over de praktijk, in die situatie zou de Heer ons bouwen. Individueel, maar daarmee ook die hele tempel. Hij zou het doen. Zie? En als je wil voorkomen dat hij het doet, dan moet je proberen het zelf te gaan doen. Ik vind het de meest duivelse streek die er bestaat. Hè? Het idee dat wij die gemeente zouden moeten bouwen, houdt in... Uiteindelijk houdt dat in dat we de Heer buiten zetten, we laten het hem niet doen, we gaan het zelf doen. En dan doen we net alsof wat wij bouwen toch van hem is. Maar als wij het bouwen, is het van ons. En dan verdwijnt het dus, want er heeft de Heer geen belang bij. Zo simpel is dat, hè? De Heer zou dat doen. En de oproep in al die nieuwtestamentische brieven en al die schriftgedeelten die spreken over de gemeente, is altijd dat we het hem zouden laten doen. Zodat zijn leven, zijn geest, zijn kracht, zijn genade, zijn licht, zijn waarheid, zijn woord in ons zou vrucht dragen. Misschien ben ik nog een paar termen vergeten, maar het is toch in de praktijk allemaal hetzelfde. En aan hem ligt het niet, dus als dat werk niet gebeurt, of slecht gebeurt, of onvoldoende gebeurt, die bouw van die gemeente, dan blijft dus de Heer in gebreken. Dus je moet nooit zeggen dat het slecht gebeurt, of dat het niet goed is, of wat dan ook. Je moet geen commentaar hebben op de gemeente als zodanig, want het is zijn werk. Al onze commentaar zou dus uiteindelijk alleen maar godslasterlijk zijn, eigenlijk. Als we de dingen toch even simpel stellen, nou zo simpel is het dus ook. Wat hier dan ook staat in deze inleiding van de Hebreeënbrief, is dat Christus getrouw is aan degene die hem gesteld heeft, dat hij getrouw is over heel zijn huis, en in andere termen dat hij getrouw hoge priester is en dat hij door God is aangesteld, dus dat maakt het duidelijk genoeg. Een van de belangrijke dingen van dit schriftgedeelte vind ik persoonlijk, dat er met grote nadruk enige malen gezegd wordt dat de Heer niet trouw is aan u of mij, of aan zijn gemeente of zoiets. U kent die teksten, hij is getrouw dat hij het ook doen zal. En min of meer automatisch lopen wij het risico te denken dat hij trouw is aan ons. En dat is niet zo. Hij is trouw aan iemand die boven hem staat, logischerwijze. En dus is hij trouw aan degene die hem deze functie gegeven heeft. Aan God zelf dus, die tot hem gezegd heeft, gij zijt hoge priester in de eeuwigheid, naar de ordening van Melchizedek, dan wel gij zijt mijn zoon, heden heb ik u gegenereerd, of hoe die woorden maar mogen luiden. Hij is trouw aan degene die hem gesteld heeft, en hij is van Gods wegen aangesteld om die gemeente te bouwen. En God heeft het werk tot opbouw van de gemeente aan hem toevertrouwd, dat lijkt me het goede woord, en eenvoudiger gezegd, God heeft ons als gelovigen aan Christus gegeven. En zo sprak hij er dus zelf ook over, en hij sprak tot God over degene die gij mij gegeven hebt. En ik heb ze bewaard, en ik heb zus, en ik heb zo gedaan voor degene die gij mij gegeven hebt, want ze zijn als ik, namelijk niet van deze wereld, enzovoorts. En als de taak van de hoge priester is bidden, en Hebreeën zegt dat, dat dat zo is in Hebreeën 10, meen ik, dan zegt de Heer inderdaad, ik bid voor hen. Niet dat gij ze uit de wereld wegneemt, maar dat gij ze bewaart van de boze, want de boze is uiteraard degene die de wereld regeert en zijn macht houdt. De leugenaar van de beginnen, en daarmee zijn we weer helemaal rond, want wat zou de gemeente ook weer zijn? Een pilaar en vastigheid van de waarheid, het tegenovergestelde. En waar Christus zelf de waarheid is, hij noemde zichzelf zo, ook met een metafoor, een stijlfiguur. Hè? Ik ben de waarheid, de weg, de waarheid, het leven, het licht trouwens, dat is een synoniem voor waarheid. Daar is hij dus degene die zichzelf manifesteert, uitwerkt in de gemeente. Anders gezegd, hij woont in de gemeente die dus een tempel is, een huis Gods, een pilaar en vastigheid der waarheid. En waarheid zou men inderdaad vasthouden. En dat is ook het laatste woord ongeveer van deze pericoop. Wij zouden vasthouden. En de Heer zou dat werk in ons bewerkstelligen en hij wil ons daarvoor gebruiken. Niet alleen nu, maar zelfs voor eeuwig. Want hoe dan ook, op zijn minst een deel van goddelijke waarheid zou voor altijd, dat wil zeggen in eeuwigheid, vastgelegd zijn en zichtbaar gemaakt zijn in de gemeente. Misschien zeg ik het nou wat ongelukkig, maar ja, dan moet ik gewoon Efeze 2 lezen waar staat dat de gemeente is tot een betoning van de uitnemende rijkdom zijner genade. En dat in de alle, in de toekomende eeuwen. Met andere woorden, deze waarheid dat God een genadig, barmhartig, goede tieren God is, wordt gedemonstreerd, wordt aanschouwelijk gemaakt, om zo te zeggen, voor altijd in de gemeente. Daarom is de gemeente pilaar en vastigheid der waarheid, onder andere. Want er zijn nog wat meer toepassingen van. In elk geval is het zo dat God in onze dagen niet spreekt, dat wil zeggen niet rechtstreeks spreekt, want hij verbergt zich immers voor de wereld. Maar wat hij gedaan heeft, is zijn woord vastleggen, dat wil zeggen hij heeft het woord vastgelegd in wat wij kennen als de Bijbel, heeft het ons achtergelaten, heeft het overgegeven, heeft gezegd dit is het, en wie er wat aan toevoegt, die zij vervloekt, en wie er wat aan afdoet, zij vervloekt, hier is het, En dus bewaar het. En soms denk ik, zou dat ene pond dat iedere alle dienstknechten krijgen in Lucas 19, zou dat niet gewoon de Bijbel zijn, eigenlijk? Meestal zegt men, het is de Heilige Geest. Maar weet u wat het is? U weet toch hoe die gelijkenis eindigt, Lucas 19, van die gelijkenis van die ponden? Er staat over die ene dienstknecht die er niks mee gedaan had. Er staat dat hij het dan maar bij de bank in bewaring had moeten geven, zijn pondsterling, zijn pond. Hè? En dan is de vraag, maar wie is die bank dan? Daar red je het altijd mee, broeder. Dat zeg ik al 20 jaar of langer. Van als je een vraag krijgt, maar je het antwoord niet, dan vul je in Christus. Dat is 9 van de 10 keer goed. Die ene keer dat het niet goed is, wel zeer noodlottig. Maar goed, daar hebben we het nou niet over. Hè? Als nou die edelgeboren man die afreist naar een ver land om een koninkrijk te ontvangen, de Heer Jezus Christus is. Hè? En dat pond is de Heilige Geest, dat is de traditionele verklaring. Hè? Wie is dan die bank? Nou ja, dan kun je moeilijk anders zeggen, dan zal het ook wel de Heer zijn. Maar dat kan je niet goed inpassen in de gelijkenis. Dus, denk ik, bij nader inzien dan, hè, die edelgeboren man is uiteraard de Heer. De bank is de Heilige Geest en het pond is gewoon de Schrift. Die is ons toevertrouwd. Dat zouden wij bewaren. We zouden dienaren zijn van Christus en daarmee de dienaren van het woord. En als we toevertrouwen aan de Geest, zal die zijn werk doen. Zo is tot onze dagen. Waarom ook niet? Wij zouden de Geest ontvangen die ons in heel de waarheid zou leiden. En we hebben de Geest ontvangen opdat wij zouden weten de dingen die ons van God geschonken zijn. Dat is hetzelfde, want het betekent dat die Geest ons leidt in heel de waarheid, namelijk in de Schriften, opdat wij zouden weten. En daarom denk ik dat pond uiteindelijk gewoon een beeld is van de Schrift zelf. Dat ons is toevertrouwd. Dat is in onze dagen zo, dat God niet spreekt. Hij doet er niet aan toe, doet er niet aan af. Het is volkomen, het is compleet. Voltooid wilde ik zeggen. En het is ons toebetrouwd. Dan moeten wij het bewaren dus. Zo zit dat. En dat is de functie van de gemeente. Zeker nu. Maar vervolgens is het zo. Maar nou loop ik natuurlijk erg op bepaalde zaken vooruit. Vervolgens is het wel degelijk zo. Dat als in de toekomst. Eerst onder de volkeren Israël tot bekering komt. Zal het zijn omdat aan hen het evangelie gepredikt wordt. Zegt Romeinen 10. Dat is nu ook zo, maar in onze dagen komt het niet tot bekering. In de toekomst wel, maar het is nog steeds een gemeentelijk werk. Met andere woorden, na de opname van de gemeente zullen u en ik dat woord van God, dat wij bewaard hebben over de hele periode heen, de hele onderbreking tussen de 69e en de 70e week heen, zal ik maar zeggen, zullen wij dat woord bekendmaken, prediken, verkondigen, zo u wilt, aan Israël. En daarna krijg je weer die tekst. Hoe lieflijk zijn de voeten, want er staat erbij, hè, Romeinen 10. Hoe lieflijk zijn de voeten dergenen die het goede verkondigen, die vrede verkondigen. Wie zijn dat eigenlijk die dat doen? Zijn ook wij. En als in de toekomst nog later de aarde vol zal zijn van kennis des Heren, dan is het omdat God zich openbaart en zijn kennis dus bekend maakt. Aan de Heer Jezus Christus, en Christus maakt zich bekend aan de gemeente maakt zich bekend aan Israël, en Israël maakt zich bekend aan de volkeren. Dat is de Bijbelse hiërarchie. Dat wil zeggen, de gemeente heeft daar nog steeds een zeer hoge plaats in als lichaam van Christus. Het bewaren van de waarheid. Zie? Pilaar en vastigheid der waarheid. En daarom is die gemeente ook inderdaad een eeuwige tempel, waarvan de poorten der hel haar niet zullen overschaduwen, enzovoorts. Zie? En dat is dus van belang, deze dingen zijn van belang in heel ons praktische leven. Dat wil zeggen, hoe wij in het huis Gods moeten verkeren, om te eindigen waar ik begon vanavond, hoe wij in het huis Gods moeten verkeren, wordt in de eerste plaats bepaald door wat God van ons, namelijk van de gemeente, verwacht. En dat is niet dat we onder de wet leven, zelfs niet dat we netjes zullen leven, ook niet eens dat we zullen uitgaan om te prediken, hoewel het al dichter in de buurt komt, maar het is dat we het woord Gods bewaren, bij voorkeur in ons hart. Zij bewaarden dat woord in haar hart, maar ook zij bewaarden die woorden in hun hart, staat van de discipelen. En dan staat er, maar later begrepen ze het. Maar dat is nog net waar het over gaat. Je moet het eerst bewaren en dan later zul je begrijpen. Zoals met de waarheid in het algemeen. Zoals met het woord van God en zoals met ons ook. Ook al begrijpt u misschien niet wat de Heer dan precies van de gemeente wil. U zult dat leren verstaan, maar u kunt gewoon beginnen met aan te nemen dat het hier om gaat. Het bewaren van dat woord. En het beste doe je dat door daar inderdaad mee bezig te zijn. Ik bedoel inderdaad dagelijks, ja, dat moet altijd in onze gedachten zijn. Dat woord van God in onze harten overleggen. Bij dag en bij nacht, zegt de psalmist. Men leest psalm 119, dan weet je ongeveer hoe dat eruit ziet. Het bepaalt onze levens. En dat is wat de Heer inderdaad van ons verwacht. Dat dat nog uitwerking heeft. Verder naar buiten, in onze praktische wandel en vervolgens naar buiten toe, ook in onze omgeving. Dat is inderdaad waar, maar het begint bij de essentie. Wij bewaren het woord van God. En al verliezen we alles om ons heen, al ziet het er niet uit aan de buitenkant, wellicht, maakt niet uit, we hebben dat woord van God. Dat zou in ons hart wonen. Zoals de apostel zei, het woord van Christus wonen rijkelijk in u. Dat was Colossense 3, vers 16. En daar zullen we bij laten vanavond. De Heer danken. Vader in de hemel, we zeggen u dank dat we vanavond weer bij elkaar mochten komen om uw woord te openen. En ons bezig te houden met het werk dat u in onze dagen, maar vooral ook in onze levens doet. We zeggen u dank dat we op u mogen vertrouwen, u die gemeente zou bouwen, als uw huis, als uw gemeente van eerstelingen. En we danken u daarom dat we dat woord hebben ontvangen van u en vanavond ook mochten openen, omdat we mogen weten dat u uw werk doet primair door dat woord in onze harten te planten, opdat dit woord rijkelijk in ons zou wonen en door ons bewaard zou worden. We zeggen u dank voor dat licht waarmee u schijnt in onze harten en waardoor wij deel krijgen aan de heerlijkheid van Christus zelf. We zeggen u dank dat we ons ook bewust mogen zijn dat we niet alleen nu, maar ook in de toekomst en zelfs de verre toekomst, uitverkoren zijn door u voor dat hoge doel. Om een tempelgods te zijn, een huis te zijn waarin u woont en waarin de waarheid bewaard wordt. Wij danken u daarom dat we ook vanavond hier mochten zijn. En we bevelen ons bij u aan, opdat u dat woord in onze harten zou planten. Opdat u dat werk aan ons begonnen zou het voleindigen tot op de dag van Christus. Opdat we dagelijks weliswaar wellicht zouden afgebroken worden naar de uitwendige mens, maar inwendig zouden vernieuwd worden van dag tot dag. Omdat we toenemen in kennis en daarmee in genade. Daarom vraag u, weest u ons nabij, verandert u ons naar uw beeld, omdat het uw wil is, zoals u in uw woord gezegd hebt. Maakt u uw naam groot in ons, om Christus wil. Amen.